Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Voor vele programma's bestaat er ondertussen de traditie om in de zomermaanden een terugblik te geven van de afleveringen die tot dan toe in dat zendjaar de revue zijn gepasseerd. En jawel, ik mag u dus deze maand meenemen op sleeptouw, als het ware langsheen de prachtige bestemmingen in ons land die we de afgelopen maanden hebben mogen leren kennen samen. In vogelvlucht vliegen we over de Vlaamse en Waalse velden en steden en zullen aan de hand van fragmenten en anekdotes even terug kunnen gaan in de tijd. En dat alvorens het programma zijn eerste kaarsje op de eerste verjaardag mag uitblazen. De eerste halte in onze eerste pelgrimstocht, we hadden eerst aan het station een moment waar we een beetje wat informatie hebben gegeven over de geschiedenis van Dendermonde, maar de eerste echte halte was een kerk, namelijk Sint Egidius Intramuros. En iedere pelgrimstocht hebben we ruimte gemaakt voor de geschiedenis, een beetje de cultuur van de stad ook weer te geven, hebben een bezoek gebracht uiteraard aan het gebouw, ook daar een indruk van gegeven, maar ook ruimte gemaakt voor gebed. Want dat is zeer belangrijk, daar het gebed eigenlijk de pelgrim verschillend maakt van een toerist. De pelgrim is een biddende mens, verbonden met God, of probeert dat toch met vallen en opstaan te zijn en gestalte te geven aan dat gebedsleven. En daarom is het ook een belangrijk onderdeel van Pelgrim in Eigen Land, dat heeft u ook gemerkt, om dat regelmatig te doen. Zo ook in de kerk Sint Egidius Intramuros. Hier aan de ingang van de kerk, waar ook een hele mooie pieta staat, een beeld waar de heilige maagd Maria, Jezus die zijn offer heeft gegeven aan het kruis, in haar schoot legt. Eronder staat geschreven, O Mater Dolorosa, troosteres der bedrukten, bid voor ons. En voor ons is het ook de gelegenheid om hier even een kaarsje te branden. We gaan dat proberen doen op onze weg die ons gegeven wordt door God, als een teken en een kleine offergave voor alle luisteraars die met ons meegaan, u allen, en voor al uw intenties, die wij, alle medewerkers van Radio Maria, alle vrijwilligers, steeds in het hart meedragen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, troosteres van de bedrukten, bid voor ons. Bid voor alle luisteraars van Radio Maria, voor al hun intenties en begeleid ons op onze weg. Dat we steeds, zoals Gij, de mensen tot Jezus mogen brengen. Amen. Nadat we onze lieve vrouw en de Heer in het tabernakel konden begroeten, wilden we nog even een kijkje gaan nemen aan een kapelletje van de heilige Rita, die men in het kerkgebouw aan de ingang kan terugvinden. En daar ontmoeten we, niet toevallig, Maria Beatrice, die samen met ons bij de heilige Rita heeft gebeden tijdens deze aflevering.
Met vertrouwen kom ik tot u, o heilige Rita, die genoemd wordt de heilige der onmogelijke of hopeloze zaken. Bevrijd ons van de pijnen en angsten die ons neerdrukken en verleen ons gezondheid en vrede. We vertrouwen ten volle op uw machtige voorspraak bij de Allerhoogste en de vaste hoop door uw tussenkomst spoedig verhoord te worden. Maak dat we weldra tot uw eer een lofzang van dankbaarheid mogen aanheffen. Als mijn zonden een hinderpaal zijn tot de vervulling van onze wensen, verkrijg dan van God berouw en vergiffenis. Laat niet toe dat we nog langer beproefd worden. Verkrijg voor ons wat wij u vragen. En ik zal uw grote goedheid aan de bedrukte mensen verkondigen. O wonderbare bruid van de gekruisigde, wees onze voorspreekster bij de goede God, nu en in alle noden. Amen.
Amen. Ik dank u van ganser harte voor het korte gesprekje. Wij bidden zeker ook voor uw intenties, daar kan u zeker op rekenen. En we hopen dat de kerk nog lang er toch mag zijn.
Misschien wat nieuwe roepingen komen, want dat hebben we wel nodig.
Dat dragen we zeker in ons hart mee.
En uiteindelijk, even goed als dat we zorgen voor de natuur, kunnen we ook daarvoor zorgen. Want het is, bemin uw naaste als uzelf, het is het mooiste dat er is. En als je dat kunt doen, in functie van... Ik denk dat dat ook geluk brengt in je leven. Je weet waarvoor je leeft. Je leeft niet voor u, je leeft voor een ander. En dat geeft zoveel voldoening.
Het gesprek met Maria Beatrice was nog niet ten einde, of daar kwam reeds de volgende persoon ons tegemoet, Gilberte. Ik mocht haar ook enkele vragen stellen en ik zal deze ontmoeting niet snel vergeten. Vooral door datgene wat zij mij toevertrouwde toen we niet langer het gesprek opnamen. Maar waar ze wel toestemming gaf om het met u allen te delen.
Ja, Gilberte, je bent ook naar de heilige Rita gekomen. Is zij een bijzondere patroonheilige voor u? En wanneer zoekt u uw toevlucht tot de heilige Rita?
Bijzonder is het woord niet, maar ja, het is een plaats voor binnen te stappen. De heilige Rita is hier. En ja, de examenperiode als oma kun je niet anders doen dan je kaarsje doen branden bij de kinderen. Maar ik kom even goed zonder die examenperiode. Het is niet, je moet niet alleen komen op momenten dat het niet goed is of dat je steun nodig hebt, maar ook gewoon in de 10 minuutjes komen zitten, rust, de drukke straat weg en je bent terug ontspannen buiten. Dat is al.
Gilberte vertelde me nog kort na dit interview een zeer aangrijpend verhaal dat ik wel met u mag delen, maar wat ze zelf liever niet tijdens het interview besprak. Niet zo heel lang voor onze ontmoeting bij de heilige Rita kreeg haar man een medisch probleem, waardoor hij in het ziekenhuis diende opgenomen te worden. Een standaard operatie, niet al te ernstig. Een dag voordat hij het ziekenhuis mocht verlaten, kreeg Gilbert de telefoon thuis met de vraag of men haar man kon spreken. Waarop ze zei, ja, mijn man ligt in het ziekenhuis. En toen werd al snel duidelijk dat ze een contact tracer aan de lijn had die haar meldde dat haar man COVID had opgelopen. Heel kort daarna lag de man in kwestie reeds aan de beademing en niet veel later zou hij, zonder dat iemand bij hem mocht om afscheid te nemen, overlijden. Terwijl Gilberte me dit alles toevertrouwde, kreeg ik zelf een beetje een krop in de keel en besefte goed dat we met de radio niet alleen een programma maken over mooie bezienswaardigheden, maar dat het een spirituele reisweg zou worden, waar God mensen op ons pad zou brengen die hun vreugde en verdriet met ons allen zouden delen. Ik nam daarop snel mijn telefoon, surfde naar onze website van Radio Maria en schreef de naam van haar man, Willy, in onze intenties. En ik verzekerde haar dat de biddende familie van Radio Maria voor zijn zielerust zou bidden. Gilberte zei nog stilletjes: ik ben eigenlijk blij dat ik het eens kon delen. Het was een moment
om toch even stil van te worden. We gaan er even tussenuit met wat muziek om dit even te laten bezinken. Toen ik mijn gesprek met Gilberte afsloot, ontmoette ik nog een dame die eveneens haar toevlucht zocht bij de heilige Rita. En we luisteren zo meteen ook nog even naar haar getuigenis.
Dios te salve, reina, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve.
Maar we konden natuurlijk niet de gehele dag doorbrengen daar in de kerk. Er lagen nog vele kilometers voor ons. Terug de fiets op en na een korte fietstocht, eigenlijk gewoon even om de kerk heen, kwamen we aan de oude Cistercienserinnenabdij van Zwijveke. Hoe stemmig de kerk ook mocht zijn en hoe fijn het ook is om te verwijlen bij de Heer, was het toch tijd geworden om terug de fiets op te zoeken. Een klein eindje verder te rijden, langs het Heldenplein, de Nijverheidsstraat in, want daar vinden we het Zwijveke Museum en de restanten van een oude abdij. En na een korte fietstocht zijn we ondertussen aangekomen aan het Zwijveek Museum, dat helaas omwille van de coronamaatregelen nog steeds gesloten is. Nu, hopelijk verandert dat natuurlijk heel snel. En ik sta momenteel aan de ingang en daar viel mij onmiddellijk een poster op die te maken heeft met een expo waar we in de Leeswijzer aandacht hebben aanbesteed, namelijk Zusters in Oorlog. U herinnert zich dat boek misschien wel. Dat indrukwekkende verhaal van de rol van vrouwelijke religieuzen in het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. In het begin van onze tweede aflevering werd al snel duidelijk dat we die dag twee zeer mooie locaties zouden aandoen in de stad. Vandaag gaan wij opnieuw verder en brengt onze pelgrimsfiets, of beter onze pelgrimsbenen, ons naar het Sint-Alexius-Begijnhof in Dendermonde. We wensen u veel meestapplezier. Zolang men in de stad blijft, is alles dichtbij, zeker met de fiets. Even op het einde van de straat vinden we de ietwat verborgen ingang van het Sint-Alexius-Begijnhof.
Het is even zoeken geweest, maar uiteindelijk zijn we dan toch aangekomen in het Sint-Alexius-Begijnhof. Een hele mooie, rustige plaats, waar je nog een indruk kan krijgen van hoe het begijnenleven in die tijd in Dendermonde moet geweest zijn. Het vormt als het ware een oase van rust in het hart van de stad. Maar ook de ideale plaats om meer te weten te komen over het leven van de begijntjes en van onze voorouders. We gaan even kort rondwandelen. Er is hier een mooie Lourdesgrot, versierd met prachtige rode rozen. En zo kunnen we toch een groet brengen aan onze lieve vrouw ook op onze weg. En ook hier branden weer kaarsjes van mensen die hun toevlucht hebben gezocht bij onze lieve vrouw. Een mooie Lourdesgrot hier in het Begijnhof in Dendermonde. In een kleine zijnis zie ik hier ook een beeld van het Heilig Hart en nog andere heilige beelden staan, waar ook kaarsjes branden. Misschien is het dan voor ons tijd geworden om kort even een weesgegroet te bidden, alvorens wij onze weg verder zetten. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Na de schoonheid van het Begijnhof te hebben genoten,
onze lieve vrouw te hebben begroet in de Mariagrot, was het tijd om het vrolijke gefluit van de vogels achter ons te laten en een kort bezoek te brengen aan de museumgebouwen zelf, waaronder een echt Pegijnhofhuisje. Ian van Overloop, werkzaam bij de Dendermondse Musea en werkzaam in het Pegijnhof, was ondanks de middagpauze zo vriendelijk een rondleiding te geven en het huisje voor ons te openen. Zo kon ik op de bovenverdieping van het huisje met hem in gesprek gaan.
Kunt u iets vertellen over hoe u dat zelf een stukje beleeft om hier te werken, waarom u dat belangrijk vindt?
Wel, ik heb gezegd, en daar ben ik ook heel eerlijk in, ik ben geen praktiserende gelovige, maar laat ons zeggen, ik respecteer de katholieke kerk en de heiligen. Ik doe elke keer een beroep op heilige Antonius. Als ik iets kwijt ben, vind ik het altijd. Heeft mijn grootmoeder mij geleerd, heilige Antonius. Helpt mij zoeken in alle kanten en alle hoeken. En ik moet zeggen, het moet nog altijd de eerste keer gebeuren dat ik iets niet vind met de hulp van heilige Antonius. En ik heb dan ook zoiets, zo plaatsen zoals, dat hier, zoals hier. Ik heb ook bij een begrafenisondernemer gewerkt. En daar weet je dat je met mensen werkt die kiezen voor een religieuze begrafenis. En dan doe ik dat wel vanuit een bepaald geloof. Dat je toch zegt, je laat hier mensen naar hun laatste rustplaats gaan. En in die zin ben ik dan gelovig genoeg om dat ook met respect te doen. En heb ik dat hier ook. Ik respecteer de plaats die het is, het verleden dat het heeft. En ja, allee, laat ons zeggen, ik heb respect voor de Heer en hoop dat ooit ook, allee, of en tijdens mijn leven ook wel terug te krijgen. Dus tot zover ben ik gelovig.
Ja, het is zoals veel van onze luisteraars zullen herkennen, altijd een beetje een zoeken in het leven. En we weten nooit wanneer dat de Heer op ons pad komt. Maar het zorgen voor de bezoekers, de gastvrijheid, dat is toch een belangrijk element dan in uw leven.
Ja, wij hebben via het werk zelfs eens op zoek gegaan naar de basisbehoeften van personen. En bij mij blijkt een van mijn basisbehoeften toch wel te zijn voor mensen te kunnen zorgen en te kunnen... Dat is hier wel een heel leuk ding aan mijn job, dat je de mensen kunt een rondleiding geven. Dat je ziet dat de mensen die wij hier over de vloer krijgen, zijn ook mensen die... dat soort zaken waarderen, die er kunnen van genieten. En dan is het heel leuk om daar te kunnen in bijdragen. Ik zou ook kunnen zeggen, ik zit hier en je laat de mensen binnen. Ja, goeiedag en je laat ze doen. Maar het is wel heel leuk dat er verhalen ook naar boven komen van mensen. En die boeien mij ook wel echt. Dus dat is er wel heel leuk aan.
Aan alle mooie liedjes komt een eind. Ook aan ons memorabele bezoek aan het Sint-Alexius-Begijnhof in Dendermonde. Zo ging het terug de fiets op richting de Dender. De oude Dender, de rivier die zijn naam de stad heeft geschonken. En daar vinden we Sint-Pieter en Paulusabdij van de Benedictijnen en ontmoeten we Dom Daniël en vrijwilligster Lea.
En daar is onze goede vriend.
Oh ja, zeg, wacht eens. Mens toch. Ja, blij te zien en te ontmoeten. Wordt dat opgenomen misschien?
Dat wordt helemaal opgenomen. Ik ben momenteel bezig met een fietstocht te maken langs Dendermonde. De verschillende kapellen en kerken. En voilà, de abdij die lag op onze route.
Lea, we hebben een groot bezoek van Radio Maria. Kom maar af.
Ja, beste luisteraars, Dom Daniël is een grote vriend van Radio Maria. En hier hangt de affiche, hier staan onze radio's. Steun Radio Maria met de DAB-radiootjes. Onze noveenkaart staat in de winkel. Onze stickers, onze portafidee. Ja, kijk, zo herkennen we onze vrienden, hè?
Voilà, dat is de bedoeling. Dus eigenlijk proberen een beetje reclame te maken voor Radio Maria.
Luistert u zelf eigenlijk naar de radio?
Van tijd tot tijd. Van tijd tot tijd, ja, s'avonds zo. En als ik een keer wakker word, dan ook zeg ik, ja, nu ga ik toch een keer wat zeggen in Radio Maria.
Ja, want u heeft natuurlijk nog een drukke bezigheid hier. U bent onder andere verantwoordelijk voor het liturgisch centrum van de abdij.
Bezielers. Ik verantwoordelijk daar, en zeker geen baas. Dat wil ik zeker niet zeggen, maar wel bezielers.
Altijd dienstbaar, zo kennen we u ook wel, zeker. Ja, kunt u misschien aan de luisteraars vertellen waarom dat u Radio Maria eigenlijk belangrijk vindt, waarom dat u ook belangrijk vindt om bekend te maken?
Ik zal Lea geven. Dit is mijn rechterhand en die zal er beter kunnen op antwoorden.
Wel, dan gaan wij onmiddellijk hier een keer Als het mij is toegestaan. Dank u wel. Ja. U luistert zelf naar Radio Maria?
Af en toe ook. Hey, dus, want ik ben hier dag in dag uit bezig, dan is dat wel moeilijk om te luisteren. Alhoewel dat om Daniel M. soms opzet om de rozenkrans mee te bidden, ook overdag. Maar s'avonds durf ik ook wel eens luisteren en herbeluisteren vooral. Hè. Als je dus bezig bent, kun je niet de programma's beluisteren die je graag beluistert. En dan s'avonds kun je zeggen, oh, ik hoor graag het inzicht nog eens. En soms beluister ik dat 2-3 keer om er zeker van te zijn dat ik... Want sommige programma's zijn heel, hoe moet ik het zeggen, diep. En dan kun je niet gewoon luisteren en zeggen, ah, ik heb het gehoord. Nee. Je moet luisteren en nog eens luisteren en nog eens luisteren om dan eigenlijk het te laten doorzijpelen bij manier van spreken. Hè?
Dom Daniel, het is altijd een plezier om u te zien. En ja. Het was altijd een plezier sowieso om u even te bezoeken. Ja, het was te lang geleden. Hè? We zijn altijd bindend met elkaar verbonden, sowieso. Dom Daniel, altijd van harte ook voor uw inzet voor Radio Maria om te helpen om ons bekend te maken. Hè?
Bedankt voor die bezoekje.
We stappen op de fiets aan de abdij en steken de oude dender over naar de Ridderstraat. We moeten het water even volgen, om vervolgens de Prudens van Duisestraat in te gaan. En voor ons ligt onze volgende stop. Dat is de Onze Lieve Vrouwenkerk van Dendermonde. En de laatste kerk, beste luisteraars van Radio Maria, die wij in Dendermonde zullen aandoen, is de decanale Onze Lieve Vrouwenkerk. Ze bevindt zich niet echt in het hart van de stad, niet op de Grote Markt, maar op een paar honderd meter verder in de Kerkstraat, op het Onze Lieve Vrouw Kerkplein. Deze parochiekerk wordt een collegiale genoemd, omdat er vroeger een kapittel van kanunniken aan verbonden was. Zeker de moeite om hier halt te houden, want de kerk bezit een schat aan prachtige, waardevolle kunstwerken. De Onze Lieve Vrouwenkerk heeft op die manier een onder meer een oude Romaanse doopvont, daterende uit de 13e eeuw, ook een kruisbeeld en een kerstnacht door Antoon van Dijk, de hemelvaart van Maria en de pestleiders door Gaspar de Kraaier en de predikstoel die gemaakt is door Matthias van Beveren. Vanaf het einde van de 13e eeuw werd deze Romaanse kerk geleidelijk vervangen door een grotere gotische kerk in de vorm van een Latijns kruis, met een rechthoekig afgesloten basilicaal koor. Zo begon onze derde aflevering. Hierna volgde nog een bezoek aan de Grote Markt, om van daaruit dan de stad achter ons te laten en richting Vlassenbroek en de Vlassenbroekse polder te fietsen. En we moeten hier toch even halt houden op het jaagpad dat ons naar Vlassenbroek brengt. De poëtische zielen onder ons zullen hun hartje hier zeker kunnen ophalen. Het eens rechte, dan weer kronkelende jaagpad brengt ons langs de Schelde. De Schelde waar onze eigen priester-dichter Guido Gezelle het volgende over schreef. De leie en zal van mij niet klagen, noch ik van haar in tegendeel, die op heur boorden ei nog langs, heur heb gediend voor menestreel. Nochtans heur water heb ik liever, als topgezogen door de zon, komt afgedonderd, afgeregend, en zachtjes zijpelt in de ton. Mijn waterton, maar heeft de Schelde niet zoveel recht van heuren kant, op zoveel eer zij die de gronden verkwikt en het volk van Vlaanderenland. Die edele Schelde die geboren, zo ver van hier een klaren vloed, van levend water uitkomt gieten, o Vlaanderland voor uw voet. Die Schelde die vol zwangere schepen, vol schatten goud en boorden toe, ons plunderen laat de beste vruchten, van het verre land nooit dragens moe. De schone Schelde blank en diepe, diep donker nooit mij licht en klaar, die vlaggen en vrijheid voeden, ons Vlaanderen laaft en ons te gaar. Zo menig blijdschap haar verschuldigt, ik niet vergeten kan vooral, dat zij mij levend kleedde en sterve ik, nog mijn lijkdoek bleken zal. Van vlas dat in heur schoot geboren, of in heur zomen zo gefijnd, dat verscheesnee er beide verscheidt, van heur glans te missen schijnt. Mijn lieve skelde, uw lof niet uit. In Vlassenbroek mochten we een bezoek brengen aan de pittoreske Sint-Gertrudiskerk. En bij het verlaten van de kerk troffen we de 91-jarige Maria aan op het erf van haar boerderij vlak bij de kerk.
91 geworden al.
En u hoorde het, beste luisteraars, 91 lentes mocht Maria al op de levensteller plaatsen. Het gaf mij ook de gelegenheid om in dit gesprek toch even iets te vragen over haar eigen geloofsleven. We gaan luisteren naar een volgend fragment.
Ja, jojo, ik ben alleen maar goed naar de kerk gegaan. Maar mij vind ik geen naar de kerk, joh. En geniet van ons kinderen dat God, hé. Geniet, hé. Dat is wonder, die jonge man, hé.
Ja, je hebt het natuurlijk niet altijd voor het kiezen hoe dat loopt in het leven, hè?
Kan ik die toch niet verplichten zullen en zeggen dat ze moeten gewoon. Want onze pastor, zijn moeder, die zou dan eigenlijk tegen me... Maria, daar moet je niet meer inzitten zoals dat in onze kerk is gezeten. Als je in de ogen leidt, geprobeerd hebt en ze willen, dan moeten ze dat weten, zeggen. Dat is waar, hè?
U komt zelf uit een groot gezin en waren uw ouders ook gelovig?
Ja, jong. Ja, die gingen goed naar de kerk. Maar mijn moeder is gestorven van het negeste. Het negeste kindje. Ja, in die tijd, wat was dat als de mode? Hé? Ik heb zo'n onkel en die had er 12. Die had 12 kinderen. In die tijd, hé. Ja.
Ja, vandaag de dag is het niet zo evident niet meer. Kunt je nog iets vertellen over hoe dat het geloof een plaats heeft gehad in uw jeugd?
Ja. Oh. Ik heb altijd gewoon naar de kerk gegaan. En mijn man ook, zolang ik dat geleefd heb. En hij heeft een christelijke begrafenis gehad. Gelijk als een mustalle. Maar hij ligt wel in Baasrode begraven. Dat deed ik mee dat kwaai. Mijn natste zoon, hij is misdiener geweest. En ten de jongste zoon ook misdiener.
Ja.
Zo dus, ja.
Ja, als ze een stuk kleiner waren dan...
Als ze kleiner waren, gingen ze goed naar de kerk. En alle dagen, dan moesten ze alle dagen. De jongste ging alle dagen naar de mis. Ah ja, ben de misdiener.
Ja.
Ze kregen door een zinksgebied, hè.
We staan nu dus aan het erf van Maria. We hebben afscheid genomen van deze kranige 91-jarige dame en zullen nu, vergezeld van enige regendruppels, ons naar Baasrode begeven. Een nieuwe kerk, een nieuwe heilige, een nieuw stukje geschiedenis van het land van Dendermonde. En daarvoor gaan wij opnieuw richting ons poëtische jaagpad langs de kronkelende Schelde en gaan helemaal rond de prachtige Vlassenbroekse polder. moeten we toch even halt houden met het zicht op dit prachtige poldergebied. Een plaats waar de Schelde, die we reeds een heel tijdje volgen, een zogenaamde meander heeft gevormd. Een bocht als het ware, die ontstaat doordat het water aan de ene zijde oeverland afbreekt en meeneemt en het afzet op de oever aan de overzijde. We zouden hier kunnen blijven verwijlen, maar de weg en God roept ons om opnieuw op de trappers te gaan staan en onze weg verder te gaan tot Baasrode en de Sint-Ursmaruskerk. Zo zijn we na een korte fietstocht eigenlijk voorbij het veer van Baasrode gegaan. Dat veer van Baasrode is zeer oud. Het staat reeds vermeld in een document van 1296. Het was een belangrijke verbinding naar de scheepswerven en het station van Baasrode. In het voorjaar was er druk handelsverkeer met de vroege aardappelen die gekweekt werden in de broeken van Moerzeke. De percelen met akkerbouw zijn op grote schaal bebouwd met serres. Met een eenvoudige druk op de knop kan je de veerman oproepen en zo gebruik maken van het veer om van Baasrode naar Moerzeke te gaan. Ja, en als we zeggen Moerzeke, dan zeggen wij natuurlijk ook de zalige priester Edward Poppe. Maar het veer gaan we vandaag niet gebruiken. Ons doel is de Sint-Ursmaruskerk en dat vinden we vlakbij het veer. De kerk bevindt zich eigenlijk aan de rand van Baasrode, op enkele meter van de Schildemuur aan het veer.
U hoorde het in de vierde aflevering en de laatste aflevering van onze pelgrimstocht naar Dendermonde en omstreken, gingen we nog richting Baasrode, waar we een bezoek brachten aan de Sint-Ursmaruskerk. Vervolgens ging het verder naar Opdorp, waar een grote dreef, de Dries, ons naar de kerk leidde, die toegewijd is aan de heilige Amandus. Van daaruit keerden we langzaam terug naar Dendermonde, wat ons toestond om de voorbije afleveringen nog even te overwegen in ons hart, wat we ook hebben gedaan in die eerste aflevering. En zo kwamen we reeds aan het einde van een overzicht van die eerste pelgrimstocht van Pelgrim in Eigen Land, die sommigen onder u ongetwijfeld zullen hebben meegemaakt. Heeft u iets gehoord dat u zegt, eigenlijk vind ik het jammer dat ik dat niet heb kunnen horen of helemaal kunnen meemaken, dan heeft u de mogelijkheid om naar de website gaan, www.radiomaria.be. U gaat naar programma's van A tot Z, zoekt daar Pelgrim in Eigen Land op en daar vindt u een overzicht van alle afleveringen, inclusief de vele foto's die we onderweg mochten maken. Wij gaan langzamerhand naar Ieper, want dat was de tweede tocht. In de maand november was dat. En als we zeggen november, dan zeggen we natuurlijk ook de Eerste Wereldoorlog, het einde van de Eerste Wereldoorlog. Een heftige strijd die gewoed heeft uiteraard tussen al die verschillende landen en niet in het minst in Flanders Fields. In de buurt en rondom Ieper. Dat is voor zo dadelijk. We gaan nog eens luisteren naar het pelgrimslied. En daarna komen we bij u terug voor een tweede deel van dit overzicht van de afleveringen van Pelgrim in Eigen Land van de afgelopen maanden.
Vader God, ik ken mijn naam. Maar ik ben nog goed en buiten staan. Mijn groot praat en mijn klein verdriet. Mijn vasthou aan alles wat verschiet. U kent mijn vrees en mijn hoop. Die pad wat ik zo kaafvoet loop. Die pad het u lang kan bereid. U maakt die pad gelijk voor mij.
De tweede pelgrimstocht van Pelgrim in eigen land ging dus naar West-Vlaanderen en meer bepaald naar Ieper. De plaats waar vele slachtoffers zijn gevallen door de Eerste Wereldoorlog en niet in het minst op Vlaamse bodem in Flanders Fields. Gaat u nog eens met ons de fiets op in het tweede deel van dit eerste overzicht en gaan we dus richting Ieper, waar zovelen hun leven hebben gegeven voor vrede en vrijheid. De eerste halte van onze tocht was de Sint Maartenskerk, of kathedraal moet ik zeggen, want Ieper is een voormalig bisdom. En daar hadden we de memorabele ontmoeting met Sonja. Ik zag daar iemand een kaarsje ontsteken bij de heilige Jozef. Sonja en ik mocht met haar in gesprek gaan, trouwe luisteraarster van Radio Maria. Kan je misschien eens iets vertellen over wie u bent en of dat u Radio Maria ook kent?
Zeer goed, ik ken Radio Maria zeer goed. Ik ben gepensioneerd, ik ben 71 jaar, woont in Ieper. En ik luister iedere keer naar de Radio Maria, naar de Tangelus, niet, naar de mes van Hestel, de woensdag en de zaterdag. Ze doen ook dikwijls de mes de zondag. Ik luister ook naar de Paternoster de woensdag om 11:45. Ik ben zeer geïnteresseerd en ben zeer blij dat dat bestaat. Dat zou moeten doorgaan.
Wel, als God het wil...
Als God belieft.
Dan zal het inderdaad doorgaan. Je komt hier kaarsjes branden, novenkaarsen, bij de heilige Jozef.
Kaarsen, maar ik had nog die novenkaarsen staan en ik heb ze meegebracht. Maar ik kom iedere keer de zondag, de zaterdag, met mijn zoon, mijn zoon Peter, de dinsdag, omdat het de dag is van Sint Antonius. En ik doe heel mijn ding, ik zet overal kaartjes. Ik wil iets bekomen dat ik graag zou bekomen. En als God het blieft, met vol te houden, zal het gaan.
Wel, we hebben uw voornaam al vermeld, dus het kan een uitnodiging zijn voor alle mensen die naar het interview zullen luisteren om uw intentie mee te nemen. En als God het wil, dan zal u het inderdaad bekomen. Heeft u een bijzondere heilige waar u een bijzondere devotie voor heeft?
Ja, ik heb veel heiligen. Voor eerst de heilige maagd Maria. Daarna de heilige pater Pio. De zalige broeder Isidor. En speciaal de zalige Carlo Acutis. Dat ligt diep in mijn hart.
Dat is wel heel...
15 jaar, ja.
Dat is inderdaad heel bijzonder, want die is zeer recent zalig verklaard. Hè? Paus Franciscus, die ook bijzondere aandacht eigenlijk wil besteden aan het leven van die bijzondere jonge man. Waarom heeft hij u zo geraakt?
Door mijn zoon. Ik zat diep in de put. Ik heb veel meegemaakt. Veel, heel veel van mijn geboorte af. En mijn zoon heeft gezegd, ik heb dat klein boekje gekocht en ik koop dat in Duurne bij Madonna, Centrum Madonna, ik weet niet of je dat kent. Ik koop dat daar en mijn zoon had gezegd, ze leg ik speciaal op Carlo Acutis. En ik heb dat beginnen daar en dan, die jongen spreekt me zeer hard aan.
Ja, dat is heel mooi. Wel, nog een extra mogelijkheid voor onze luisteraars om uw intentie ook toe te vertrouwen aan de voorspraak van de zalige Carlo Acutis. Ja, ja. Nog niet heilig verklaard, maar we bidden ervoor, hè, ja, dat het snel mag gebeuren. Bent u altijd gelovig geweest?
Ja, maar ik heb al 2-3 maal mijn geloof verloren. Ik heb alles, ik ga het zeggen wat het is, ik ga eerlijk zijn, ik heb alles buiten gesmeten. Maar... per slot van de rekening ben ik terug naar God gegaan. Ik ben terug naar God gegaan. Het is het enige lichtpunt is hierboven. Ik heb gefaald 3 maal, ik mag dat zeggen. En mijn zoon zei, je bent niet goed bezig. Ik heb dan veranderd en weer alles opnieuw. Ik ga ook zeer veel naar veel kapelletjes. We gaan eigenlijk overal. En Sint-Jozef is de heilige van mijn zoon. En Sint-Antonius. Sint-Antonius heeft me nog nooit in plan gelaten. Nog nooit. Nooit.
Wel, u vertelt over een verhaal van ja, een beetje vallen en opstaan. Van,
ja,
van terugkeren ook naar God. Dat is uiteindelijk het belangrijkste, hè? Dat we niet blijven liggen als we gevallen zijn.
Ja, dat is heel juist. Het is dikwijls moeilijk voor te aanvaarden, maar je kan niet verder. Het is toch een lichtpunt van hierboven. Versta je het?
Dat zeker.
De moeder Maria.
Ja, dat delen we zeker met al onze luisteraars en natuurlijk ook met alle medewerkers. Hoe lang luistert u eigenlijk al naar Radio Maria?
Ja, wat ik al zei. Het is ook nog niet dat het vele jaren is, want ik kende dat vroeger niet. Misschien een jaar, 4, 5, langer. Ik weet niet dat het langer er is. Maar juist kan ik het niet zeggen. Maar ik kan bij hun luisteren. Het is eigenlijk een televisie dat ik luister. Ik heb 912, Radio Maria. Ik heb daar beginnen luisteren. En het zijn vele, als ik zeg, het is daar ook een gewone priester die daar missen en die daar veel klapt. Ik luister veel, heel veel aan de paternoster. Ik weet niet of het van Holland is. Ik weet het niet, als er Holland er ook op komt. Van dit ding van Holland, zoals Holland, ik weet het niet.
We hebben soms... ik denk een Nederlander die bij ons af en toe te horen is, is Pater Bots.
Ja, het had dat zin. Maar ja, ik ken dat interesseert me stief eigenlijk. Eigenlijk aan Gistel ook.
U bent vertrouwd met de gemeenschap Moeder van Vrede in Gistel dan?
Ja, ik ga dat graag ook. Ik ga een verhaal vertellen. Ik ga zeggen, mijn broer die vermoord, ken ik een broer en hij vermoord. Dat was 26 jaar oud, dat was mijn lievelingsbroer. En ik had ogen, ik kon ze niet open doen van de kosten van de eczema. Mijn broer heeft daar geweest naar de nonnetjes en Gistel, heeft daar water mee gebracht. Mijn ogen zijn daarmee genezen. Ik heb dat zijn vertrouwen gehad in Gistel. En als ik kan, ik ga. Ik ga dat eindelijk graag. Voor mij is dat mijn tweede thuis. Ik ga daar eindelijk graag.
Dus eigenlijk echt een wonderbaarlijke genezing dankzij de heilige Goddelieve.
Ja, ik zeg ja, dat, ja, dankzij de heilige Goddelieve, ja, dat is juist. Ja, dat is juist, ik moet dat zeggen. Ja, ik zou dat dan niet... Maar ja, weet je dat ook is, veel mensen, ze geloven niet meer. Dat is jammer. Ik leed nu met dat corona en dat ding. Ik ben toch om dat zo mee stoppen.
Wij allemaal, hè, we zijn zeker verenigd in gebed. Als u nog zo aan iemand zou willen vertellen waarom dat geloven belangrijk is of luisteren naar Radio Maria belangrijk is, wat zou u dan zeggen?
Dat ze dom zijn als ze het niet doen. Het is dat mijn platvlamse zei, maar ik moet het zeggen. Ze zijn dom als ze hun geloof verliezen. Ik weet niet of je het verstaat. Ik vind dat het dom is om hun geloof te verliezen. Toch keer je terug. Ik heb het al 3 keer ondervonden. Je beklaagt dat omdat je dat gedaan hebt. Dat is een ding dat je vreselijk beklaagt. Maar ja, je moet vooruit niet. Hè.
Het doet mij denken aan de parabel van de verloren zoon. In dit geval van de verloren dochter. Hè. En de vader staat op de uitkijk, wachtend tot als zijn kinderen terugkeren. Hè.
En het is van mijn zoon die me erachter trekt. Mijn zoon is nog christelijk, geloof ik. Die gaat me altijd erachter trekken. En weet je, ze zijn gelukkig en we zijn vrij gelukkig om een kaarsje te zetten. Dat wil ik deugd van ben. Me lezen, maar ik kan eerlijk zijn tegen jou. Ik begin lezen, maar ik kan nooit voortdoen. Verstaan je wat ik wil zeggen? Ik ga lezen, maar ik kan niet voortdoen. Ik ben als een onderbroken van duvelen.
Ja.
Ik pijn dat dat is. Ik weet het niet. Maar ik lees ook veel naar Sint-Michael.
Ah, ja.
De aartsengel Michael. Dus...
Voilà, ik zou zeggen, blijven luisteren naar Radio Maria.
Ja, maar ik ga dat doen. Het is toch dat luisteren. Maar ik ga nog een keer tot vragen. Ik kan je normaal haal starten naar Radio Maria. Maar ik kan dat nummer ook niet. Zijn ik er een zijn, maar ik kan niet dat nummer ook.
Ik heb dat nummer, ik ga dat zo meteen aan u doorgeven.
Oh ja, maar ja, ik ga mijn opschrijven. Ik ga een stortingen doen, omdat dat zo mijn bloem bestaat.
Dat is heel vriendelijk. En we zijn u heel dankbaar voor uw steun. Zeker ook voor uw gebed, want het is inderdaad waar. Hè? Radio Maria kan enkel blijven bestaan dankzij onze weldoeners, maar zeker ook door mensen die voor ons blijven bidden. Want zoals u zegt, hè, tegenkantingen van de tegenstander, we zijn daar niet mee onvertrouwd.
Dat is juist. Het is niet goed of dat nu bezig is, de wereld. Moet ik eerlijk zeggen, of dat nu bezig is. De jonge meisjes, van de rol naar dat festival en al die parlees. Maar had ik dat weesgroetje gelezen in de kerk, zou het niet doen. Ze gaan het niet doen. Maar wie gaat er vorst komen, zegt dat een keer. En het geloof gaat weer keren. Hij had goed aan toen dat ik zei. Al is dat drie keer gevallen. Het gaat weer keren. Het is dankzij mijn zonen dat ik voortdoe. Echt, ja.
Het is toch een cadeau, zo'n zoon?
Ja, ja. Dat vrouw je zoon. Het is mijn eerste geluk dat ik heb.
Ja?
Ja, dat moet ik zeggen. Dat is mijn eerste geluk dat ik eigenlijk kan.
Maar dat is mooi, want het moederschap dat is iets waar dat u mee, ja, dat u deelt met Maria, hè?
Ja, maar dat is juist, onze vrouwtje, ja. Ja, dat is juist. En zonder geloof, u ziet niet.
Even daarna zag ik een koppel waarvan de vrouw ook een kaarsje ontstak bij het kindje Jezus van Praag. En zo kon ik in gesprek gaan met twee mensen afkomstig uit Nederland, Herma en Henk. Zo kon u horen hoe we de eerste aflevering van deze pelgrimstocht naar Ieper konden beëindigen. In de tweede aflevering van de pelgrimstocht in het kader van de vrede, door en langs de vredesstad Ieper, kwamen we natuurlijk langs de Menenpoort. Daar vertelden we u meer over de geschiedenis van deze plaats en de toespraak van de heilige paus Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek aan Ieper in 1985.
Ik heb eraan gehouden naar Ieper te komen om verschillende redenen. Voor eerst is deze stad gelegen in het hart van het slagveld van de Eerste Wereldoorlog. Zij is het symbool geworden van het onmetelijk leed dat een oorlog met zich brengt en tevens symbool van wederopbouw en van vrede. Ieper staat is dus de aangewezen plaats om u over de vrede te spreken.
Via de vestingroute en de indrukwekkende Rijsselpoort gingen we zo richting het Bijlanderpad, waar de goddelijke voorzienigheid ons tot de ontmoeting bracht met Ingrid Tirissen, werkzaam voor de dienst toerisme van Heuveland en eveneens gids langsheen de kerkhoven, de vele kerkhoven die Ieper en de omgeving telt. Ze vertelde ons over haar werk en ervaringen met jongeren wanneer zij de begraafplaatsen rond Ieper bezoeken. Zijn er bijzondere anekdotes, bijzondere gebeurtenissen die u bijgebleven zijn bij zo'n gidsbeurt die u graag met ons wilt delen?
Ik heb ooit moeten gidsen voor een groep van jongens, alleen maar jongens. Zo van die ja, puberende jongens, 14, 15 jaar. De ene is dan al 1,80 meter en dan was er één jongetje, die was nog heel klein, ongetwijfeld dezelfde leeftijd, maar zo'n heel klein jongetje. Ik herinner me dus een vlas, blond hoofdje. En de leerkrachten die mee waren, die zeiden me van, ja, we hebben hier iemand die zijn overgrootvader zoekt. Want inderdaad, dus die jonge hasjes, die zoeken niet hun grootvader of zo, maar het is al de overgrootvader. Hij had dus een naam mee op een papiertje. En hij wist dat dat het in Tynecot was dat we moesten zoeken. Oké, dus ik deed mijn gidsenplicht en ik legde uit op de begraafplaats dat je via een register de namen kunt opzoeken van de mensen die daar begraven liggen. En de jongen was heel enthousiast en zijn vriendjes ook. En ik gaf de andere van de groep opdracht om ook iemand te gaan zoeken, een willekeurige naam. En we vonden de naam van die bedovergrootvader. Helaas, de jongen was enthousiast, maar ik was minder enthousiast. De jongen was zo blij dat hij die naam gevonden was, maar ik zag aan het nummer dat ernaast stond dat de naam van die grootvader niet zou teruggevonden worden bij een grafsteen, een headstone, zoals de Britten dat noemen, maar dat die naam op de muur zou staan. En dat betekent dat ja, die meneer daar inderdaad in die regio bij Passendalen wel was gesneuveld, maar dat men niet weet waar zijn graf is. En dus ik liet die jongen zoeken. Ik wist niet goed hoe ga ik dat hier nu aanpakken. Ik wilde hem niet direct de moed ontnemen. Ik wist ook niet hoe hij zou reageren. En ik op een gegeven moment moest ik hem uitleggen van kijk, hier zijn die panelen en daar is nummer 10, nummer 11. En zo zijn ze gerangschikt. En op een gegeven moment vindt hij dus die bedovergrootvader. heel trots werden foto's genomen door de leerkrachten, omdat die dat wilden thuis tonen, uiteraard. En dan kwam de cruciale vraag. Dan zei hij, ma'am, why is his name on a panel and not on a headstone? En dan moest ik uitleggen van die soldaten die nooit teruggevonden geweest zijn. Ik vergeet de blik van die jongen nooit meer. Dat is heel bijzonder. Ja, het was een moeilijk moment ook als gids om dat zo te ervaren.
Dat Bijlanderpad waar we over hoorden, bracht ons langs het water richting Spoilbank Cemetery, waar we meer te weten kwamen over de Grote Oorlog en de soldaten die er te rusten zijn gelegd. We bevinden ons momenteel op het zogeheten begraafplaats Spoilbank. En deze begraafplaats ontleende haar naam aan de glooiingen die ontstaan zijn bij het uithollen van het dichtbijgelegen kanaal. Vanaf 1915 tot 1917 werd zij gebruikt voor het begraven van slachtoffers van het front en na de wapenstilstand voor het herbegraven van slachtoffers van het slagveld. Zij bevatte de graven van 436 Britse, 16 Canadese en 68 Australische soldaten. En een ieder die ooit zo'n begraafplaats heeft bezocht, die wordt daar stil van. Want dit is nog een relatief kleine begraafplaats. We gaan op onze route nog andere begraafplaatsen tegenkomen, die nog veel groter zijn. Maar we gaan, om zeker de stilte ook niet te verstoren, op deze laatste rustplaats toch even een kort gebed doen. Heer Jezus, hier liggen zoveel mensen, vaak jonge mannen, die hun hele leven hebben geofferd om ons de mogelijkheid te geven bepaalde vrijheden te genieten. We vragen u, Heer, om u te ontfermen in al uw barmhartigheid over de zielen die hier te rusten zijn gelegd. Mogen zij thuiskomen in uw eeuwigheid, in uw eeuwige liefde. Amen. Het is een plaats waar men toch even stil wordt. Dat is wat Ingrid daarnet ook al zei. Dat eigenlijk een beetje het effect is dat deze plaatsen op de mensen hebben. We gaan opnieuw onze fiets opzoeken om onze pelgrimstocht verder te zetten. En zullen ongetwijfeld nog verschillende van deze momenten samen beleven. Daarna kwamen we langs Hill 60 en de Caterpillar mijnkrater, een stuk onaangeroerd oorlogsreliek. We leerden over het leven van de drie broers die na één dag reeds het leven lieten vlakbij Anzac House en groetten de overledenen van het Princess Patricia's Canadian Light Infantry. We fietsten vervolgens langs het Polygoonbos, het gebied waar zo hevig gestreden is tijdens de Eerste Wereldoorlog. En onze tocht eindigde aan het Bute's New British Cemetery, waar we vernamen over het leven van Private John Hunter. En zo beëindigden wij de derde aflevering van deze pelgrimstocht in Ieper en omstreken. In de vierde en voorlaatste aflevering van onze pelgrimstocht in Ieper brachten onze pelgrimswegen ons richting Zonnebeke en het Memorial Museum Paschendaele 1917. Van daaruit gingen we langs de befaamde spoorlijn 64 en Thames Farm, waar we stilstonden bij de geschiedenis van deze plaats en ook de bunker die men er langs de weg kan vinden. Op het einde van de dag gingen we naar Tynecott Cemetery, het grootste kerkhof van het gemenebest. En dat ter besluit van deze vierde aflevering van de pelgrimstocht naar Ieper. En zo naderen wij langzamerhand het einde van deze aflevering van Pelgrim in Eigen Land en ook het einde van die prachtige, indrukwekkende pelgrimstocht langs Heen Ieper, waar het nog langs het Studentenfriedhof in Langemark ging, waar we hebben gebeden voor de overledenen die er te rusten zijn gelegd. Daarna hebben we onze tocht verder gezet, terug naar Ieper, naar de Menenpoort, waar wij de Last Post Ceremony hebben bijgewoond en in gesprek gingen met de heer Benoît Motry, voorzitter van de Last Post Association. Daarna konden we zelfs nog in gesprek gaan, heel kort met een Indische jongeman, over het belang van het herdenken van de Indische soldaten die het leven lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog. De tijd is helaas beperkt, we kunnen niet alles laten horen, dat merkt u ook. Dat is natuurlijk ook onmogelijk om in zulk een kort tijdsbestek aan alles evenveel ruimte te geven. Maar we geven u toch graag nog een indruk hoe we onze dag hebben geëindigd.
Benoît Motry, ik ben voorzitter van de Last Post.
Voilà, dat is de man die ik moet hebben. U bent ook groot van gestalte, wat helpt om de hele ceremonie te kunnen overzien. Dit is ongelooflijk indrukwekkend. Je merkt ook echt aan de mensen dat zij er helemaal stil van worden. U doet het al vele jaren, hier aanwezig zijn. Is dat ook iedere keer uw ervaring, dat u merkt dat de mensen echt met een heel diep respect naar hier komen?
Ja, dat vinden we wel. U moet weten dat eigenlijk de echte pelgrims meestal van Engeland of van de Commonwealth-landen komen. En nu hebben we eigenlijk veel mensen uit België en Nederland die meestal voor de eerste keer komen, die niet echt weten wat we doen en wat we voor staan, maar die echt wel door het horen van de noten van de Last Post en dan de stilte erop dat als heel indrukwekkend ondervinden.
Wat is voor u die les die we moeten leren?
Wel, het is vooral het feit dat we eigenlijk beter conflicten regelen rond de tafel dan met het geweer. Dat is eigenlijk hetgeen waar dat de mens al decennia of eeuwenlang dezelfde fout maakt. En we zien daar eigenlijk niet echt een verbetering in. Maar eigenlijk had alles rond de tafel geregeld kunnen worden. En dat kan zo met andere conflicten ook. We moeten proberen de conflicten uit de weg te gaan. Te maken dat er daar geen slachtoffers voor vallen. En vredelievend met elkaar omgaan.
En zo, beste luisteraars, medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van onze terugblik van de voorbije pelgrimstochten. En stonden we stil bij onze tocht in Dendermonde en omstreken en de tocht in Ieper en omstreken. Een volgende keer gaan wij richting Hasselt. Jawel, u herinnert zich nog het gesprek met Monsieur Hoogmartens en een bezoek aan de Japanse tuin onder andere. We gaan naar Bokrijk en fietsen door het water. En in een tweede instantie gaan we te voet van Leuven naar Scherpenheuvel. Dat is voor een volgende keer. Ik hoop dat u opnieuw dan samen met ons de fiets opgaat en de wandelschoenen aantrekt. Graag tot een volgende keer en dank voor het luisteren.